Welkom bij Vekon, de podcast. Vekon werkt aan een toekomstbestendige veehouderij met oog voor gezondheid en welzijn van dier en veehouder, waar economie, milieu en samenleving niet los van elkaar worden gezien. Ik, Chantal Duin, ben je host en ga met verschillende sprekers in gesprek over de uitdagingen waar de veehouderij voor staat. Welkom. Vandaag zit ik bij het Louis Bolk Instituut met Martine Bruinenberg. Martine is onderzoeker duurzame veehouderij en agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk. En zij heeft dierwetenschappen gestudeerd in Wageningen. Martine, klopt dat?
Ja, dat klopt zeker. Ja.
En wat is jouw functie binnen het Louis Bolk?
Ik ben dus onderzoeker duurzame veehouderij en agrobiodiversiteit. Dat betekent dat ik verschillende projecten doe, bijvoorbeeld naar kruidenrijk grasland of bemestingstoediening. Ook bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen en de effecten daarvan op agrobiodiversiteit. Dat soort zaken. En de afgelopen jaren heb ik dus gewerkt aan eiwit van Twentsland.
Ja, want eiwit van Twentsland, daar gaan we het over hebben. Wat houdt het project in?
Dit is een project dat is opgestart samen met een aantal boeren in Twente. Die wilden kijken van hoe ze nou wat meer eiwit van eigen land konden halen. Omdat dat een regel was die opgelegd leek te gaan worden. En we hebben daar een groepje bij elkaar gezocht. Samen met Erfementink. Daar hebben we 5 boeren gehad. Daar hebben we gekeken van wat kan er bereikt worden. Wat willen we doen en hoe gaan we dat oppakken. We hebben daarvoor de kringloopwijze allemaal naast elkaar gezet. Heel goed gekeken van nou ja, hoe ziet iedereen eruit. Hoe zien de bedrijven eruit. Hoeveel koeien heeft iedereen, hoeveel hectares, wat doen ze nu? Wat is nu het eiwit van eigen land wat ze halen? Hoe ziet rantsoen eruit? Al dat soort dingen hebben we bij elkaar, met elkaar vergeleken.
En wanneer is dit project gestart?
Dit is in 2020 is dit begonnen.
Oké, okay. En loopt het nog?
Het is grotendeels afgerond. Eigenlijk is dit het laatste jaar. Het project zou eigenlijk met name lopen vanaf 2020 en dan doorlopen tot in het jaar erop. We hebben het iets uitgebreid, iets langer door laten lopen, omdat het in 2021 heel erg nat was. Waardoor we de droogteprojecten bijvoorbeeld niet konden uitvoeren.
Nee, het nadeel van praktijkonderzoek.
Ja, die zijn werkelijk in het water gevallen. Het was veel te nat om met de droogtesensoren droogte te meten.
Ja.
Of om in elk geval te kijken van nou, wat is het effect van wel of niet beregenen. Daarom hebben we dus dat deel van het project nog door laten lopen in 2022.
Ja. En je zegt er hebben 5 melkveehouders aan meegedaan.
Dat zijn allemaal melkveehouders inderdaad. Die allemaal in Twente zitten. Die allemaal gewoon melkkoeien hebben. Ja. Bedrijven die varieerden. Sommige die waren wat intensiever dan andere. Dus dat varieerde van de 12.000 tot 24.000 kilo melk per hectare. En dat varieerde dus ook van de 35% eiwit van eigen land tot de 65%, 70% eiwit van eigen land zelfs.
En wat was het doel van het project?
Het doel was om minder afhankelijk te worden van aangevoerd eiwit. In Twente is het erg droog geweest, het is een droge zandgrond. En dan blijkt het heel erg lastig om veel eiwit van je eigen land te hebben. Dus als je daar een beperkte hoeveelheid hectares hebt voor je koeien, dan wordt het lastig om voldoende eiwit op te halen. En het zou toch fijn zijn om dat wat hoger te halen, zodat je minder afhankelijk bent van aangevoerd eiwit en de kringlopen wat meer kan gaan sluiten.
Ja. En wat zijn de concrete resultaten die behaald zijn?
De resultaten hebben we wel. Maar we zijn in de projecten, zijn we naar alle boeren toegegaan. We hebben gekeken van, zoals ik zei, die kringloopwijze, dit ziet er zo uit. En hebben bij alle boeren gekeken van, nou, wat zijn de belangrijkste aspecten waar je naar kan kijken. Op basis daarvan hebben we op ieder bedrijf één of meerdere demonstratieproeven opgezet, demo's. Daarvan hebben we dus gekeken naar wat zijn de verschillende opbrengsten, bijvoorbeeld met grasklaver, met kruidrijk grasland. We hebben gekeken naar snijmais met stokbonen erin. We hebben verschillende bemestingsstrategieën bekeken. We hebben water bij de mest hebben proef meegedaan. Het zijn eigenlijk echt een stuk of 12 verschillende soorten proefjes die we getest hebben. Op meerdere bedrijven hebben we gekeken naar grasklaver en kruidrijk grasland ook. Daar konden we een mooi vergelijk tussen verschillende bedrijven leggen. En daar hebben we dus gezien dat je inderdaad een hoger eiwitgehalte bijvoorbeeld kan vinden bij grasklaver dan bij regulier grasland. En, er zijn duidelijk effecten waar te nemen. op je kringloop, zeg maar, op het moment dat je gasklaver gaat gebruiken.
Ja. En dat dan in het Twentse land, want je zegt natuurlijk van dat is eigenlijk droog zand. Droog je zandgrond.
Ja.
En dat maakt het extra challenging en daarom hebben jullie het in Twente gedaan.
Precies. Dit is ook eigenlijk deels ook op initiatief van een Twentse boer die graag wilde kijken van ja, wat kunnen wij hier nou bereiken? Hoe kunnen wij het hier verbeteren?
Ja. En naar welk eiwitpercentage zou je moeten streven? Als
een paar jaar geleden, toen is er een streefwaarde gekomen van 65% eiwit van eigen land. Dus 65% van je eiwit in je rantsoen moet dan van gras of van mais komen.
Ja.
En bij sommige boeren die kunnen dat halen. En bij anderen is dat nog erg lastig. En daar wilden we graag kijken van ja, hoe kan je dat nou verhogen. En manieren om dit te doen zijn natuurlijk... we hebben gekeken naar de effecten van gasklaver, kruidrijk grasland, stokbonen in de muis om je eiwitpercentage wat op te krikken. Andere manier is natuurlijk ook het verlagen van je eiwit in je rantsoen.
Ja.
Of je verhogen van je gasopbrengst, niet alleen je eiwitopbrengst, maar ook je gasopbrengst.
Ja.
En dat kan ook heel waardevol zijn.
Ja. En hoe heb je de grasopbrengst verhoogd? Of zijn er dingen die jullie in het...
Nou, wij hebben zelf in dit project eigenlijk met name gekeken. Dus we hebben nu niet de grasopbrengst verhoogd. Dat zijn manieren die je ook zou kunnen toepassen. We hebben hier echt gekeken van wat is het effect van de verschillende maatregelen op je eiwitgehalte. We hebben daarnaast ook gekeken naar dus alternatieve middelen. Zoals roggen, snelle lenteroggen was een van de demo's. Een van de demo's was... het toepassen van luzerne op het bedrijf als uitbreiding op je bouwplan. Het zijn allemaal mogelijkheden waarbij je dus extra eiwit van je land af kan halen.
Ja, ja, dus jullie hebben puur gekeken naar het verhogen van het eiwitgehalte wat je van je eigen land
af kan halen. Ja, en niet per se naar het verhogen van de opbrengsten.
Nee, en ook niet verminderen van je ruwvoer, krachtvoer.
In principe zijn er twee onderdelen. Dus het onderdeel waar ik het nu over gehad heb, dat is het uitvoeren van de demo's en het meten van wat is de resultaat op opbrengst en op eiwitgehaltes.
Ja.
Tweede onderdeel wat we gedaan hebben in overleg met de provincie Overijssel, dat was het doorrekenen van de maatregelen die we toegepast hebben. Dus dat betekent dat we gekeken hebben van wat is nou het... eiwitgehalte, met hoeveel procent gaat eiwitgehalte omhoog als je op een klein areaal gasklaver teelt in plaats van gewoon gras. En dit hebben we dan vertaald naar als je dat op het hele bedrijf zou doen. Waarbij we dus wel rekening houden met de zogenaamde 60-20-20 regel. Dus dat betekent dat je 60% blijvend grasland hebt, 20% tijdelijk grasland en 20% bouwland.
Yeah.
Waarbij je vaak, met name tijdelijk grasland, kan je heel goed gasklaver gebruiken. Omdat je dat opnieuw inzaait. En vaak is klaver blijft niet oneindig aanwezig. Dat gaat vaak wat weg. Op het moment dat je op je tijdelijk grasland gasklaver inzaait, dan heb je 3 jaar gasklaver. En dan kan je daarna weer mais telen die dan wat meer begint stikstof in de bodem heeft. Dus we hebben daar rekening mee gehouden bij het doorrekenen van systemen.
Ja.
En dan kan je dus zeggen, nou, stel dat je 20-30% gasklaver hebt in plaats van regulier gras. Dan kan je je eiwitopbrengsten flink verhogen en dan kan je je eiwitaanvoer verminderen. Op basis van de kringloopwijzer worden de rantsoenen aangegeven die alle boeren gebruiken. Dus er staat eigenlijk wat een koe jaarlijks opneemt en wat de hele melkveestapel jaarlijks opneemt. Dus op basis daarvan kan je de tonnen graskuil, gasklaver, snijmais... luzerne, stro, alle producten die gevoerd worden, die worden aangegeven op de kringloopwijzer, dus die kan je dan berekenen. Op basis daarvan kan je dan zeggen van ja, als ik nou in plaats van graskuil gasklaver voer, hoeveel meer eiwit zit er dan in mijn gras? En op basis daarvan kan je dan berekenen hoeveel minder stikstof je aan moet voeren of eiwit je aan moet voeren met je krachtvoer.
Ja.
Dus op basis daarvan hebben we gerekend wat de winst kan zijn van deze demo's, zeg maar.
Ja. En hoe groot waren de verschillen in winst tussen die 5 veehouders?
Ik heb dat is een hele goede vraag. Dat scheelt heel erg inderdaad per het bedrijf. Ja. Ik heb een aantal cases doorgerekend. Dus ik heb niet alle veehouders doorgerekend. Maar wat je bijvoorbeeld zag bij het ene bedrijf, een wat intensiever bedrijf, dat op het begin ook wat minder eiwit van eigen land had. Maar daar kon je, stel je 30% van je totale kuilgas vervangt door gasklaver. Dan kan je 7% minder eiwit aanvoeren in krachtvoer. Maar op het andere bedrijf waar ik doorgerekend heb, die eigenlijk wat extensiever was, maar daar kan je zelf 12% minder eiwit aangevoeren in je krachtvoer. Dus daar zit best wel een groot verschil in. Ja. Als je dat dan gaat berekenen op basis van het eiwit van eigen landpercentage, dan kom je bij de ene stijgt het dan bijvoorbeeld van 45 naar 48% en bij de andere stijgt het van 60 naar 66%. Ja. Dus in die orde van grootte kan je dan ongeveer denken.
Ja, en wat je nu natuurlijk zegt is hoe een enorme bedrijfsverschillen er eigenlijk zijn.
Absoluut.
Waar je nooit onderuit komt.
Daar kom je niet onderuit. Nee, dat is waar. Het ene bedrijf dat heeft meer hectares en toch ook andere grond. Daar zie je toch ook echt wel duidelijk verschillen van.
Ja.
Waardoor je die verschillen kan je niet zomaar wegpoetsen.
Nee, zelfs in Twente dus.
Zelfs in Twente op 40 kilometer afstand van elkaar zal je zien dat daar toch verschillen zitten. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Hey, en wat was de kracht van dit groepje veehouders bij elkaar? Want ik kan me voorstellen dat doordat je het samen doet, nou ja, dat daar ook mooie dingen weer uit voortkomen en leren van elkaar.
Ja, ja, absoluut. De boeren die vonden het leuk om zeg maar allebei inkomsten bij elkaar te komen en te praten over wat ze konden bereiken. Je kan natuurlijk elkaar ook stimuleren van, goh, ja, maar ik heb zoveel kilogram kruidenrijke zaad in mijn gasklaver of in mijn kruidenrijk gras gedaan. Of met maïsstokbonen. Je kan natuurlijk discussiëren hoe je dan het zaaibed voorbereidt. En wat hoeveelheden zijn. Met de oogst waar je tegenaan loopt. Mensen die het eerder gedaan hebben, die kunnen de anderen alvast voorbereiden. Van, ja, het is niet zo makkelijk als het lijkt.
Nee.
Dus er zijn zeker veel winst te behalen voor de boeren zelf om samen dit soort dingen op te pakken.
Ja. Ja. Hey, en hoe vaak komen die maïsstokbonen voor?
De maïsstokbonen, het wordt
steeds
populairder. Ja, ik kan niet met zekerheid zeggen hoeveel het voorkomt. Er is wel een groeiende vraag. Ik hoor ook steeds, ook bijvoorbeeld van boeren in Noord-Brabant die het uitgetest hebben. Ik moet wel zeggen, het is leuk en ik denk dat er heel veel potentie in zit. Als ik kijk naar deze proeven, uiteindelijk, kijk, de maïsstokbonen die til je om het eiwitgehalte van je maïsoogst te verhogen.
Ja.
Daarnaast een bijkomend voordeel is natuurlijk de stokbonen, dat is een leguminose, dus die bindt stikstof uit de lucht.
Ja.
Wat natuurlijk ook wel fijn is voor de volgende jaren. Dat is fijn, maar als ik kijk naar wat nou de opbrengsten waren van de maïsstokbonen in dit verhaal, dan zag je dat het was 7 gram meer eiwit per kilogram droge stof. Dat is op zich niet heel veel. En we konden door het gebruik van maïsstokbonen, door dat zeg maar op al je maïs toe te passen in plaats van op één klein perceeltje, konden wij een winst halen van 1,5% minder eiwitaanvoer op het gehele jaar, zeg maar.
Ja.
Het is veel minder dan we met gasklaver zagen of minder dan we bij luzerne zagen. Wat niet wil zeggen dat het niet goed is, want alles helpt. Alleen het is nog wel wat in ontwikkeling, het gewas.
Ja. Nou ja, want ik zie je een beetje bedenkelijk kijken, maar ik dacht zelf ook van alle beetjes helpen.
Ja, alleen
het ligt natuurlijk aan wat je wil bereiken ook.
Kijk, je denkt natuurlijk, maïsstokbonen is makkelijk. Gooi de stokbonenzaad bij de maïs en we gaan het zaaien en dan komt het goed. Maar je moet heel goed rekening houden met de types stokboon die je gaat zaaien. Daar weet natuurlijk de leverancier weet er alles van, wat je bijna niet samen kan doen. Je kan niet alle soorten stokbonen gebruiken, omdat sommige die zijn op het verkeerde moment rijp. Ze moeten tegelijk ongeveer rijp zijn. Een nadeel wat je ook hebt met maïsstokbonen is dat je eigenlijk niet zo goed gewasbescherming toe kan passen. Of geen onkruidbestrijding toe kan passen, bedoel ik. Omdat de stokbonen natuurlijk gevoelig zijn voor de middelen die je bij de maïs gebruikt. Dus die reguliere middelen kan je dan niet gebruiken.
Nee.
Dat is trouwens hetzelfde waar je ook met bijvoorbeeld gasklaver of met kruidenrijk grasland tegenaan loopt. Je kan niet spuiten in kruidenrijk grasland, want dan gaan de gewenste kruiden dood.
Ja.
En niet alleen de riddersuring bijvoorbeeld.
Nee, precies.
Dus, maar goed, dat was even een uitstapje weer naar het kruidenrijke grasland. Maar ook met maïsstokbonen. Het is dus wel een heel leuk product. Maar je moet rekening houden ook met het oogsten. Het is allemaal net wat bewerkelijker.
Ja.
Ik denk wel dat er in de toekomst potentie voor is.
Want
alle beetjes helpen inderdaad.
Ja. En hoe zit dat met de andere gewassen die je noemde? Want je hebt natuurlijk luzerne erbij genoemd. Die wordt al veel vaker.
Ja, luzerne vond ik zelf wel heel erg leuk in het onderzoek. De boer die dit deed, die had hij het gewoon ergens neergezet om een keer wat anders neer te zetten dan maïs op zijn bouwland.
Ja,
dus gewoon voor de uitstraling. Het is natuurlijk een leuk gewas.
Ja.
Het eerste jaar dat hij het had, viel het best wel wat tegen. Luzerne moet wel een beetje opstarten, zeg maar. Dat kost wat aanlooptijd. Het tweede jaar hebben wij dus heel veel gemeten. Toen heeft hij niet bemest. En had hij wel een hele veel stikstof van zijn land afgehaald. Dus dat was heel leuk. Hij zei, weet je, ik heb er helemaal niks op gegooid. Nee. En ik heb dit eraf gehaald. Dat was natuurlijk heel erg leuk.
Ja.
Helaas is het gewas daarna weer niet zo goed de winter doorgekomen. Hm. Dus ik vind luzerne, daar kan je ook veel eiwitaanvoer mee besparen. 1% op 5, dacht ik. Maar je moet daar wel ook weten wat je doet. Dat geldt natuurlijk voor heel veel van dit soort alternatieve dingen.
Ja.
Het is niet hetzelfde als een regulier perceel Engels rijgas neerzetten. Je moet daar gewoon echt even anders naar kijken.
Ja. Ja, want eigenlijk ben je een nieuw gewas. Ja, je bent gewoon met een ander gewas bezig. Dus vraagt ook andere behandeling, ander management.
Precies.
Ja.
Ja.
En nog andere gewassen die je positief of negatief zijn?
Ja, nou, diezelfde boer die ook de luzerne had, die had ook snelle lenterog geteeld.
Oh ja.
Dat was op zich ook wel een leuk gewas. Alleen je moet het natuurlijk oogsten voordat het moet op een gegeven moment doorgezaaid worden. Dus je kan niet te laat oogsten, want dan kan je niet meer doorzaaien.
Nee.
Dus hij had er best wel wat stikstof op moeten gooien om een oogst te halen. En uiteindelijk was de input wat hoger dan wat eruit kwam.
Zonde.
Dus dat was heel erg jammer. En ook daar denk ik dat het mogelijk is om om de opbrengst wel te halen. Alleen daar moet je zeker ook wel weten wat je doet.
Ja.
En ik vind het super om het allemaal te proberen. Of dat de boeren het allemaal proberen. Maar soms is het wel een beetje lastig. Ja.
En dat klinkt ook wel dat de timing heel belangrijk is.
Ja,
ja.
En je bent natuurlijk als melkveehouder ben je zo afhankelijk van het weer. Hè?
Ja.
Op het moment dat jij een koud voorjaar hebt,
dan
groeit het slecht. Dan valt het gewoon tegen. Wat ik nog wel ook heel erg leuk vond bij de demonstratieobjecten die we hadden, was dat er ook steeds meer stalvoeren werd toegepast. Dat is natuurlijk niet een ander gewas. Het is gewoon gras of grasklaver. Ja. Maar dit had wel echt een hele positieve effect op je eiwit van eigen land.
En hoe dan?
Omdat als jij aan het stalvoeren toepast, dan voer je natuurlijk minder geconserveerd gras. En tijdens het maken van graskuil gaat er wat van de fem af. Dan gaat wat eiwit gaat er niet zozeer af, maar je krijgt meer ammoniak in je eiwit. Dus de kwaliteit van je eiwit kan wat verminderen.
Ja.
Bovendien, kuilgras oogst je wat later. Dus dan heb je toch wel een lager eiwitgehalte vaak. Dus er zitten wel wat verschillen in. En door stalvoeren toe te passen heb je altijd vers gras, minder bewijdingsverliezen. Dus ja, hier kon je 15-20% eiwit mee besparen, zeg maar, qua eiwitaanvoer. Dus op het moment dat je veel meer eiwit voert uit je eigen gras, wat dus kan met stalvoeren, dan kan je gewoon veel minder kracht voor voeren.
Ja.
Dus dat is wel een heel goed punt. Het nadeel natuurlijk wel, want dat zijn altijd mitsen en maren. Het nadeel is natuurlijk wel dat je moet elke dag maaien als je stalvoeren toe wil passen in de zomer. En ook met slecht weer en droge zandgrond, dan rij je niet zo snel schade. Bij andere soorten bodem kan dat natuurlijk lastig worden.
Ja, dus dat is weer afhankelijk van je bodem. Want ik dacht, als mensen dit nou horen en die denken, oh, ik ga morgen beginnen.
Ja.
Weet dan wel.
Ja, bijvoorbeeld in het veenweidegebied is het natuurlijk best wel een risicootje als je dit wil gaan doen. Want als je daar een paar natte dagen hebt, dan kan je het land niet meer op.
Nee.
Dus daar is het wel een risico.
Ja.
Maar op het moment dat je een redelijk droge grond hebt die niet gevoelig is voor schade. Niet zo heel gevoelig is voor schade. Dan kan dit wel een optie zijn.
Ja.
Je hebt ook het is natuurlijk arbeid en het is ook diesel wat je nodig hebt voor stalvoeren.
Ja.
Dus dat is wel. En je moet flexibel kunnen zijn in het samenstellen van je rantsoen, want die gassamenstelling wisselt elke dag.
Ja.
Maar het is wel een mooie manier om meer eiwit van je eigen land af te halen.
Ja, ja. Nou, en leuk om over na te denken. Hey, en de podcast is natuurlijk onderdeel van het project Kringloop Landbouw Overijssel, waar Louis Bolk ook een rol in speelt.
Mm-hmm.
Maar hoe zit dit project in relatie tot kringlooplandbouw?
Ja, ik denk zelf dat die relatie heel duidelijk is. Want je hebt natuurlijk, als je meer eiwit van je eigen land haalt, dan hoef je ook minder aan te voeren. Dus dan sluit je de kringloop meer. Je kan door het gebruik van klavers en andere leguminozen, kan je natuurlijk ook de behoefte aan kunstmeststikstof verminderen. Dus er zitten eigenlijk aan alle kanten zitten de links met de kringlooplandbouw. sowieso het percentage eiwit van eigen land. Dat is natuurlijk ook alleen maar bedoeld om die kringloop zo dicht mogelijk, ja, of zo ver mogelijk te sluiten.
Ja.
En of dat nou regio is of het bedrijf zelf, dat maakt in dat geval natuurlijk niet heel veel uit. Maar in dit geval hebben we het natuurlijk wel over wat er op het bedrijf binnenkomt en, en uiteindelijk wat er afgaat, ja, de melk. Ja.
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 Ja, dus eigenlijk de link met kringlooplandbouw ligt er te dik bovenop bijna. En in jouw werk bij Louis Bok merk je dan dat kringlooplandbouw een iets is waar veehouders mee struggelen?
Ja, dat is lastig. Kringlooplandbouw zelf, ja, het hangt een beetje vanaf hoe je het in dat geval dan noemt. Want de boeren, de veehouders, die struggelen wel, maar meer met regels en hoe het moet. En het invullen van de KLW of de kringloopwijzer, dat moet natuurlijk kloppen. En ik denk wel dat ze daar wel het nut van inzien, allemaal. En dat ze proberen daar wat in te bereiken. En dat is natuurlijk ook een van de redenen dat deze groep boeren besloten heeft om hier een project van te maken. Dus om toch te kijken van, ja, hoe kunnen we het zelf, wat kunnen we hier zelf bereiken? Op welke manier is het mogelijk om toch de kringloop wat meer te sluiten?
Ja. En gaat er een vervolg op dit project komen? Wat zijn de plannen?
Op dit moment hebben we dat nog niet scherp. Uiteindelijk, wat ik zei, dit project, het liep met name in 2020 en 2021. Afgelopen jaar hebben we nog wat dingen uitgebreid, wat beregeningsproeven gedaan. En ook nog wat gemeten aan de kruidenrijk grasland en grasklaver. Dat gaan we nu eerst afsluiten. Even kijken. Ja, en we hebben dus ook alle getallen doorgerekend om te kijken van wat betekent het nu op bedrijfsniveau. Dat is ook afgesloten. En daarna gaan we verder kijken van hoe ziet het, wat zijn de mogelijkheden. En dat kan in Twente, maar ook bij andere gebieden van Nederland natuurlijk.
Ja, en je zegt we hebben gemeten binnen de kruidenrijk grasland en de grasklaver. Wat voor metingen doe je dan op en wat komt daaruit?
Dat is een goede. Nou, wat wij dan eigenlijk altijd doen is bij verschillende snedes. In dit afgelopen jaar hebben we de eerste, tweede en de vierde snede bijvoorbeeld gemeten. We hebben de opbrengsten gemeten. We meten de voederwaarde, dus de fem, eiwit, zelfs of al dat soort zaken. Ja. En daarnaast hebben we ook de gewassen gesplitst. Dus dan heb je, zodat je kan inschatten wat het aandeel klaver is op je land. Ja. Een aandeel smalle weegbree, het aandeel sigorij, dat. Ja. Onder andere om te kijken van, ja, wat zie je nu? Hè? Hoeveel, we kunnen dan duidelijk inzien dat met meer klaver bijvoorbeeld het eiwitgehalte omhoog kan gaan.
Ja.
En om te kijken van hoe lang houdt dat nou? Hoe lang blijft het nou een kruidenrijk mengsel? We zagen bij een van de boeren dat het kruidenrijke gras vorig jaar meer kruiden bevatte dan dit jaar. Dus hoe snel verdwijnt dat? Daar kijken we met name naar.
Ja.
Maar in dit project was het belangrijkste afgelopen jaren om te kijken van wat is de opbrengst van de verschillende soorten grasland en wat is de voederwaarde? Wat is het eiwitgehalte?
Ja. Allemaal het eiwitgehalte.
En we hebben heel veel opbrengstgegevens, heel veel opbrengstmetingen gedaan. Dus we hebben in de maïs opbrengstmetingen gedaan en we hebben in de luzerne en in de snelle lenteroggen en in heel veel verschillende graslandpercelen.
Ja.
Om gewoon dat scherp te hebben.
Ja.
Met name ook omdat je wil gewoon weten, voor dit project is het belangrijk om te kijken van hoeveel eiwit komt er nu van je land. Daarnaast zijn er natuurlijk ook wel eens twijfels bij melkveehouders. Wat nu als ik grasklaver of kruidelijk grasland teel, wat betekent dat voor mijn opbrengst en wat betekent dat voor mijn voederwaarde? En mensen zijn bang dat de voederwaarde omlaag gaat, mensen zijn bang dat de opbrengst omlaag gaat. Maar dat blijkt niet altijd het geval te zijn. Dat hangt heel erg af van het type kruidenrijk grasland bijvoorbeeld wat je gebruikt. Want je hebt productie kruidenrijk grasland, zeg maar.
Ja.
En daar is de opbrengst gewoon goed van. En sterker nog, als je zelfs bij een bemesting, kunstmestbemesting met een regulier grasland en een geen kunstmestbemesting bij kruidenrijk grasland of grasklaver, kan de opbrengst nog altijd hoger zijn bij het kruidenrijke grasland en het grasklaver. Dus die angst die heel veel mensen hebben is wat dat betreft niet gegrond.
Nee.
Maar het is wel, kijk, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld een weidevogelgrasland of een grasland in een natuurgebied, ja, daar heb je echt minder bemesting, minder maaien en minder voederwaarde.
Ja, maar dan is het doel natuurlijk.
Dat is een heel ander doel dan wat wij hier in Twente hadden, inderdaad. Ja.
Oké, okay, ik ben benieuwd wat dit met de luisteraars doet. Want ik kan me voorstellen dat, dat je ergens denkt, oh, ik moet toch eens nadenken over wat ik hier mee kan als zijnde veehouder. Ja. Ik zit te denken, kunnen we het samenvatten wat we nu besproken hebben?
Ja, even kijken. Wat vooral belangrijk is, denk ik, is dat, dat er duidelijk mogelijkheden zijn om je eiwitgehalte te verhogen en zelfs ook je eiwitopbrengst te verhogen door verschillende maatregelen, zoals het gebruik van gasklaver of in mindere mate het gebruik van kruidrijk grasland. En dat het voor gasklaver tot 10% eiwitaanvoer op je bedrijf kan schelen als je dat voor 30% van je percelen zou toepassen, bijvoorbeeld. En dat andere dingen zoals maïsstokbonen of stalvoeren ook allemaal best wel perspectief hebben en zeker gebruikt kunnen worden om je eiwit van je eigen land te verhogen. Wat wel zo is natuurlijk, is dat je dan wel goed naar je rantsoen moet kijken.
Yeah.
Want als je meer eiwit in je rantsoen, van gas in je rantsoen hebt, moet je inderdaad minder, kan je minder eiwit in je krachtvoer stoppen. Maar kijk dan wel even naar de kwaliteit en hoe dit, dat het in elk geval niet gevaarlijk wordt. Dat het gewoon...
En waar kunnen mensen om advies vragen?
Om advies voor kruidenrijk grasland, nou, dat kan bijvoorbeeld, dat zou bij ons kunnen. We hebben het Bulk Instituut, krijgen regelmatig wel wat vragen erover. Je hebt ook de leveranciers. Hè?
Ja.
Het doorrekenen van voerrantsoen, dat doen de voeradviseurs vaak, ja, van de leveranciers. Je hebt natuurlijk ook de zaadleveranciers, gaszaadleveranciers, die ook heel goed voorlichting kunnen geven hierover.
Ja. Nou ja, maar ik zat meer te denken ook in van wat past bij mij en wat past bij mijn bedrijf en wat past bij de grond waar ik zit. Zeg maar die, om dat mee te nemen in je overweging, heb je wel de scala nodig aan informatie eigenlijk.
Precies.
En parameters.
Ja, en hier bij het Blue Bulk Instituut hebben we veel ervaring met dat soort dingen. Maar goed, wij zijn natuurlijk zelf geen directe leverancier voor de boer op die manier.
Nee.
En uiteindelijk zijn natuurlijk de verschillende bedrijven die graszaden verkopen en ook de coöperaties die voeren en graszaden verkopen. Zij kennen vaak de bedrijven, zij komen regelmatig rond. Ja. Dus ook aan hun, als je voeradviseur langskomt, kan je daar ook altijd veel vragen aan stellen. Ja.
Ja. Nou ja, en het Louis Bok maakt natuurlijk wel die rapporten. Want ik weet, een rapport over sigarij heb ik wel eens gelezen. En
dat klopt.
Dat
dat is waar we heel veel informatie op de site staan.
Ja.
Over grasklaver, over kruidenrijk grasland, over sigarijen. Luzerne hebben we rapporten over. Dus dat is ook allemaal terug te vinden op louisbok.nl.
Ja.
Ja.
En wat zou je als laatste advies willen meegeven?
Als laatste advies? Ik zou zeggen, als je eiwit wil verhogen, probeer dan in eerste instantie met gasklaver aan de gang te gaan. Daar is veel kennis van en dat heeft denk ik het minste risico op...
mislukking.
Ja, op mislukking. Ja. Ja, ja.
Ja. Nou, mooi. Dankjewel. Dat is een leuke afsluiter, denk ik, voor de mensen die aan het luisteren zijn en denken, ik moet iets. Begin met gasklaver.
Ja.
Nou. Heel erg bedankt, Martine. En wie weet, tot een volgende keer.
Ja.
Bedankt voor het luisteren naar Veecon, de podcast. Heb je onderwerpen of thema's waar je meer over zou willen weten? Of ideeën voor praktijkonderzoek? Wij kunnen je helpen. Neem contact met ons op via info@veecon.nl. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar Veecon, de podcast. Heb je onderwerpen of thema's waar je meer over zou willen weten? Of ideeën voor praktijkonderzoek? Wij kunnen je helpen. Neem contact met ons op via info@veecon.nl. Tot de volgende keer!